1, 2, 3 hebben gehad. En ik wil daarom beginnen met het lezen van hoofdstuk 4. Ik hoop op degenen die de app hebben gelezen, dat al hebben voorgelezen of thuis al hebben gelezen. En ook de hoofdstukken die ik erbij heb gestuurd en verdiepen in ons woord ook hebben gelezen. Maar nu de Hebreeën 4 van vers 1. Ik ga het hele hoofdstuk lezen. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het predikte woord bracht hem geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij tot geloof gekomen zijn, gaan we dus de rust binnen. Zoals hij gezegd heeft, daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan. En dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij een nieuwe en zekere dag, namelijk heden. Vandaag, wanneer hij zo'n lange tijd, daarna door David, Psalm 95 zegt, zoals eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hem al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij dus dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van de ziel en de geest, van gewrichten en merg. Het middel van de kop. En het oordeel de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hen aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden met ons hebben zal in onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip, op het juiste moment. Hebreeën 4. Ik heb het aardig boven gezet vandaag. De rust of ingaan in de rust die God belooft. Laten we heel kort even teruggaan naar hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 was begonnen. God had op vele wijzen, op vele manieren gesproken tot de Vader. Maar tot ons heeft hij gesproken door Zoon. Wat staat er net? Door de Zoon. En de Zoon heeft hij uitgeschild als degene die gezet is boven de engelen. Als degene die macht heeft over alles in ons leven. Hij heeft gezegd in hoofdstuk 2, wat doen wij als wij op zo'n grote zaligheid, op dat heerlijke evangelie van Jezus Christus, geen acht slaan als wij de woorden van hem in de wind slaan. Hij is verder gaan uitdiepen wat Jezus is boven de engelen. Hij heeft Christen. Die met ons meelijdt en die ons verlost uit de angsten en de machten en het kwaad en de slavernij waar we aan onderworpen waren. En toen kwamen we terecht in hoofdstuk 3. Heeft iets gezegd dat Christus hoger was dan Mozes. En hij heeft ons een waarschuwing meegegeven om te volharden. Om te letten op het volk van Israël dat de woestijn in was gegaan en niet inkwam in de rust. En was dus dat moment dat zij in Kades Barnea kwamen. Degene die het hoofdstuk hebben gelezen, nummer, die weten wat ik bedoel. Kades Barnea. En kinderen, ik wil dat hier even opheffen. Ik zal het verhaal voor jullie eerst vertellen. Dan is het voor de ouderen ook gelijk simpel wat ik straks bedoel met de rust. Ik ga even een uitstapje maken terug naar het Oude Testament. Jullie weten wel, het volk van Israël, dat was geboeid als slaaf en ze moesten werken voor de farao van het land Egypte. Ze waren slaven, ze werden geslagen. Maar God had op een machtige wijze met 10 plagen hen uit het land Egypte gehaald. Hij had hen door de Rode Zee geleid. Hij had hem gebracht bij de berg Sinaï, hij had hem weggegeven. Wauw, wat had God machtige dingen gedaan. Er was een volk rondom. Elke dag boven hen die een schaduw gaf, dat de hitte van de zon hen brandde. En hij had hun manna gegeven, eten uit de hemel. Ze konden 's morgens de tent open doen. En ze konden het zomaar oprapen, ze konden het bakken. Elke dag gaf God nieuw brood, manna. Een psalm zegt het heel prachtig. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelbrood, verzadigd. Prachtig. En dan ook het water. God gaf water, dat bitter water, mara. Hij gooide een hout in en het werd zoet water. Er kwam water uit de steenrots. Wat had het volk van Israël machtig dingen beleefd en meegemaakt. Toen stonden ze daar voor het land. God had gezegd, ik zal jullie geven een land overvloeiend van melk en honing. Met andere woorden, een land vol zegeningen. Nou, jullie zouden bijna denken natuurlijk, zeker de kinderen, als je zoveel machtige dingen hebt meegemaakt. Als je een wolk hebt die je de weg wijst, die in de nacht vuur en licht geeft. En als je elke dag zomaar je tent open doet en je kan brood rapen en je hebt zien donderen en bliksem op de zee. Nou, dan ben je toch nergens bang meer voor. Zou je denken. Als God heeft gezegd, ik ga jullie dat land geven. Nou, dan zijn toch die 1 miljoen, bijna die 2 miljoen mensen, Israëlieten. Die gaan toch fluitend dat land binnen. Toch? Zou je bijna denken. En dat hoofdstuk wat ik jullie heb laten lezen, dat ging als volgt. Er waren 12 verspieders, dat weten jullie wel, hè? Mozes had gezegd, jullie gaan dat land binnen. Jullie moeten in dat land gaan kijken, is het een mooi land, is het vruchtbaar, is er fruit, zijn er vruchten, neem dan daar wat van mee. Zijn er steden, zijn er sterke steden, zijn er slag? Wonen er sterke mensen, wonen er veel mensen? Nou, daar gingen ze 12 verspieders. Dus ze gingen 40 dagen het land in, ze gaan terug, 2 mannen droegen stof en daartussen kwam een enorme druiventros. Het was niet eens wit, het was rood, dat ze met z'n 2 moesten dragen. Dan komen die 12 mannen terug. Ik heb vol spanning af zitten wachten. En dan zijn ze 40 dagen weg geweest. En dan komen ze 10. Die hebben geen moed meer. Weet je wat ze hebben gezien? Ze hebben reuzen gezien. Ah, mannen van meer dan 3 meter lang. Allemaal Goliaths. Een stad vol met reuzen. En daaromheen allemaal reuzen. En steden jongens zo sterk. Met dikke muren eromheen. Dat land, dat kunnen we nooit veranderen. 10 man van de 12. En 2, Joshua en, wie weet het? Joshua en? Caleb. Joshua en Caleb, 2 namen die je nooit meer vergeten. Joshua en Caleb. Zij zeggen, nee, luister dan niet naar de 10. God heeft gezegd, God heeft beloofd dat hij ons dat land zal geven. Hij heeft gekeken naar wat deed nou staan. Jongens, hij heeft ons uit Egypte geleid. Hij heeft de zee voor ons laten overgaan. Niks was voor hem te moeilijk. Hij gaat ons dat land geven. Die ene Gideon. Kijk er niet naar. Kijk naar wat God gezegd heeft. Vertrouw op wat Hij beloofd heeft. Maar het volk, dat machtige miljoenenvolk, die luisteren niet naar die twee, maar die luisteren naar de tien. Wat een droevige geschiedenis. God straft hen en ze moeten 40 jaar gestraft in de woestijn gaan rondlaten. En iedereen die bij zijn volle verstand was, dus boven de 20 jaar, die is dat land niet binnengegaan. Op twee na. Wie waren het?
Jozua
en Caleb. Lees je maar mee. Deuteronomium 1. Deuteronomium 1. Vers 36. Ik begin het bij de spijt. Niemand van deze mannen, dus dat waren mannen van boven de 20 jaar, zal deze slechte generatie zal ooit het goede land zien dat ik gezien heb aan uw vader te geven. Behalve Caleb. Waar? Wow, komt die naam weer. De zoon van Jefune, die zal het zien en aan hem zal ik het land geven dat hij betreden heeft. En aan zijn kinderen, omdat hij erin vol hart heeft hem te volgen. Oké, nu hebben we Hebreeën 3 gehad. Caleb en Jozua waren degenen die vol hart hadden in het volgen van de Heer. Oké, gaan we het even onthouden? Ik ga een klein uitstapje maken. Ik ben opgevoed, en ik ben bang dat velen van jullie ook zo opgevoed zijn, met de gedachte: als christen hebben we geleefd in de zonde, Egypte. We zijn verlost, we zijn gebracht onder de wet, we hebben ontmoeting gehad. We hebben gezegd, ja, wij kunnen voor God niet leven. God heeft ons iets aangenomen, we geven de Heer Jezus het offer. We hebben het offer van de Heer Jezus aangenomen, we hebben vergeving van zonde gekregen. Nou, het leven is wel eens moeilijk. Het leven is als een woestijnreis. En dan, nou, dan komt op die moeilijke Jordaan, genoemd de doodsjordaan, maar dan komt het land van de belofte. Land van de rust. Dat is na dood de hemel. Toch? Zijn jullie ook zo opgevoed? Ik wel. De hemel, dat is Kanaan. Oké, nu ga ik vertellen wat ik wil vertellen. Dat is niet het juiste beeld. Dat geeft een Bijbel schets. Ik ga zo terugkomen in Hebreeën 4. Maar wat gebeurde er op het moment dat zij binnenkwamen in land Kanaan? Wie van de kinderen kan het vertellen? Wat gebeurde er eerst? De zee, de rivier, de Jordaan ging open en toen kwamen ze voor hele grote
land.
Ja, mooi land. Ja, de muren van? De muren van Jericho. Jullie weten dat wel, hè? En wat moest daar gebeuren in het land Kanaan? Nadat God Jericho wat in laat storten. Wat moest de Israëlieten doen? Ja, ze moesten het hele land in bezit gaan nemen. Dus ze moesten oorlog gaan voeren. Ze moesten gaan strijden. Nou, dat zou wel heel vreemd zijn als wij straks in het land van de belofte komen en wij moeten nog gaan strijden. Dus daarom ben ik terug gaan starten naar Hebreeën 4. Ik geloof niet dat het land van de belofte voor ons de hemel is, maar dat het land van de belofte vandaag, hier en nu, te verkrijgen is, precies hetzelfde zoals de Israëlieten het land binnengingen. Het land van de rust. En dat heeft alles te maken, niet met dat wij niks doen, maar dat wij rusten op zijn woord en op zijn belofte. Denk aan Jozua en Caleb. Goed, we gaan. Ik ga er straks op terugkomen. We gaan nu proberen Hebreeën 4 in te gaan. Laten we. wij er beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Het kan dus zo zijn dat we in de gemeente soms zo bezig zijn met leven en zien een broeder of een zuster en denken misschien die komt maar niet verder. Die, ja, hij is uit Egypte getrokken. Hij heeft zich bekeerd. Hij heeft de Heer Jezus aangenomen. Prachtig, we waren allemaal in de gloria. We hebben gejuicht voor die ziel die tot geloof kwam. Maar ergens, hij blijft maar in die woestijn. Wat een hoop moeite, wat een hoop zorg in het leven van je broer of van je zuster. Laten we er dan beducht voor zijn dat niemand daar in de woestijn blijft. Maar laten we als gemeente, denk terug aan Hebreeën 3, elkaar elke dag vermanen. Zodat we met elkaar het land van de rust ingaan. Het land van de belofte. Niemand van u moet achterblijven. Maar iedereen moet komen vandaag hier en nu in het land van de belofte. Dat we niet als christen straks als een woestijnchristen sterven. Maar dat we leven als iemand die in de rust was binnengegaan. Want einde van hoofdstuk, dat ik vers 1 zeg, terwijl de belofte om zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Die belofte krijgen we dus allemaal mee. Die is nog van kracht. Wauw! Als u zegt, ik ervaar nog geen rust in mijn leven, en ik heb nog een hoop moeite in mijn leven, en ik heb nog een hoop te overwinnen, dan ga je vandaag naar huis en heb je deze belofte in je zak. De belofte is nog steeds van kracht. Namelijk dat u de rust kan binnengaan. Vers 2. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd. Evenals aan hen. Dat hele miljoenenvolk had allemaal die belofte gekregen. Slechts 2 van de volwassenen zijn er binnengekomen. Die waren er ook alweer, weet jullie nog?
Jozua
en Caleb. Van het miljoenenvolk waren er maar 2. God had in zijn toren gezegd, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Waarom niet? Omdat zij er niet in volhard hadden. Omdat zij ongelovig waren. Ongeloof is hetzelfde als wat we het woord dat we straks tegenkomen. Ongehoorzaamheid. Maar dat gepredikte woord heeft hun geen nut gehad. Ze hebben het gehoord met hun oren en ze hebben er geen geloof aan gehecht. Ze hebben ons beloftes niet vastgegrepen. Ze zijn er niet meer naar God omgegaan. Ze hebben niet tegen God gezegd, u heeft ons beloofd ons land binnen te laten gaan. En wat dan reuzen. Heer, dan moet u die reuzen gaan beslaan, want wij kunnen het niet. Dan moet u die sterke steden maar neerhalen, want wij kunnen het niet. Nee, ze hadden geluisterd naar de 10 die de moed hadden laten zakken. En ze keken naar de omstandigheden. En ze keken niet op zijn woord en op zijn belofte. Het gepredikte woord had geen nut gegeven, omdat het niet met geloof gepaard ging. Vers 3. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust in. Zie je bevestigd? Bent u naar de rust in gegaan? Stel die vraag eens aan jezelf. Ben je die rust in gegaan? Heb je het offer van de Heer Jezus inderdaad omarmd? Dan zeg je, ja, Heer Jezus, u bent mijn Heer, u bent mijn koning, u bent mijn God, u bent mijn Heer, mijn verlosser, mijn schuilplaats, u bent mijn goede Heer, ja, amen. En blijft het daar nog bij? Of is hij voor jou de almachtige God die alles in je leven tot stand brengt? Dan zeg je met het lied, ik ben zwak, maar hij is machtig. Dan leef je vanuit de rust. Of probeer je elke situatie met zeven weer zelf te gaan. Dan ben je de dag weer begonnen. En, oh ja, ik moet dit en ik moet dat. En, het lukt allemaal niet. Dan zeg je, Jezus, het lukt me allemaal helemaal niet. Dank u daarvoor, want het lukt me niet. Maar u doet het. U geeft me kracht om vandaag voor mijn kinderen te zorgen. U van de moeilijkste dingen waar ik niet tegenaan kan, waar ik zo tegenop zie. Hij wil je die rust geven, hij wil alleen geven dat we uit die rust gaan leven. Want God leeft zelf ook in de rust. Hij geeft je het voorbeeld van God heeft ook op de zevende dag gerust. Zou God hebben moeten rusten van datgene wat hij met zijn mond tot stand heeft gebracht. Want dat zes dagen nodig in de wereld, de hemel en de aarde, de mensen, de dieren, de zee, alles wat er op deze wereldbol en in het hele land te vinden is, gemaakt. En God hoeft er niet te rusten zoals wij moeten rusten als we een dag hard gewerkt hebben. Maar God nam de rust en ging genieten van zijn schepping. Zo wil God dat wij in het leven zijn. Dat we rusten en genieten van zijn schepping. Genieten van het offer voor Jezus Christus. Genieten dat Hij alles in ons leven tot stand wil laten brengen. Datgene wat mij niet lukt, dat Hij het door mij heen wil doen. En soms moeten we daar onze handen voor gebruiken. Soms moeten we dus opstaan. Maar dan is Hij degene die onze handen kracht geeft. Dan is Hij degene die kracht geeft in onze voeten. Dan is Hij degene die ons bewerkt in ons hele leven. En dan gaat hij verder, gaat hij andere teksten citeren. Opnieuw Psalm 95, die we in het vorige hoofdstuk ook tegen zijn gekomen. Vers 5. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan, omdat dus het feit blijft dat sommigen de rust binnengaan. En dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Dit is een scherp woord vandaag. Dit is een scherp woord. Er zijn dus mensen die horen het evangelie, en je zou bijna denken, het is echt waar in hun leven, en toch zijn ze ongehoorzaam. Omdat ze niet volharden in de weg van Jezus. Hem achterna gaan in alles en in elke situatie van het leven. Omdat ze ten diepste ongehoorzaam zijn. Ze kijken naar de situatie in hun leven. Ze kijken naar de omstandigheden in hun leven. En ze denken, nee, die kan ik niet aan. De schouders vallen naar beneden en ze gaan de andere kant op. Terwijl God wil dat we juist die situaties ingaan en dat Hij er ons doorheen trekt. Daarom de zeven bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden. Wanneer Hij zo'n lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Kijk, dit vind ik altijd zo prachtig van de Bijbel. Gods tijd is altijd heden. God zegt nooit, gisteren heb je het verkeerd gedaan, dus vandaag gaat het niet meer. God zegt altijd, vandaag is de dag van zaligheid. Vandaag is de dag dat je je kan omkeren naar mij toe. Vandaag is de dag dat je je kan bekeren. Vandaag is de dag dat ik jouw genade wil geven. Wil je je oor aan mij geven? Wil je je hart aan mij geven? Wil je je hele leven aan mij geven? Zodat ik het kan doen in jouw leven. Want als Jozua hem al in de rust had gebracht, zou God dan daarna niet gesproken hebben over nog een nieuwe rust. Een Sabbatrust. Ja, er blijft nog een Sabbatrust over. Ik denk dat die nou al meteen moet gaan. De Bijbel te interpreteren. Dat er dus wel nog een diepere Sabbatrust overblijft voor het volk van God. Ja, hier op aarde mogen we leven vanuit de rust. Ik ben vrijgekocht. Ik hoef niks meer. Paulus zegt het in Korinthe van, ik mag alle dingen zijn alleen niet nuttig. Ik moet niks meer, maar ik wil alleen dat doen wat nuttig is. Ik jaag erna om hem achterna te gaan, om de kroon van het leven te behalen. Maar wel vanuit de rust. Ja, aan de ene kant jagen. Waarom jagen? Omdat hij mij mij voeten kracht geeft. Omdat hij mij voeten snelheid geeft en focus geeft. Omdat ik zie op Jezus. Die enige hogepriester, wat we in hoofdstuk 2 al hadden gezien. Die gaat mij achterna. Hij maakt mijn voeten als de hinde. Vers 10, want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft ook zelf van zijn werk gerust, zoals God van zijn. Laat hij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld de ongehoorzaamheid ten val zal komen. Dus wat wil God nou in ons leven vandaag de dag bewerken? Dat niemand van ons, en nou kijk ik naar mezelf, als oudste team, ook als jullie als gemeente, vermaak elkaar elke dag, zolang men van een hele kan spreken. Bemoedig elkaar elke dag en neem elkaar mee als je een broer ziet struiken of ziet tot in het leven. Bemoedig hem dan dat er nog een woord en een belofte van kracht is. Dat er een rust is voor het volk van God. Dat er een rust is waarin we mogen leven. Dat Jezus alles in ons leven wil doen. Daarom wil ik ook met jullie nog even naar Joshua. Dan wil ik jullie laten zien wat Caleb uiteindelijk gaat doen. Joshua, mijn hoofdstuk 14. Ja. Ik ga het ook even helemaal lezen. Degenen die het niet hebben kunnen lezen. Omdat ze het niet wisten. Hoofdstuk 14 van Joshua. Vers 6. Het gaat dus over Caleb. Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Joshua in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefune, de Kenezit, zei tegen Joshua: u weet zelf wat het woord van de Heer tegen Mozes, de man Gods, over mij en over u gesproken heeft in Kades Barnea. Dit is de belofte die we net gelezen hebben in Deuteronomie 1:36. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij uit Kades Barnea instuurde uit om het land te verkennen. En toen ik hem verslag uitbracht, zoals het in mijn hart was. Maar mijn broeders, die met mij opgetrokken waren, dat waren dus 10, deden het hart van het volk smelten. Ik zelf echter volhardde er in de Heer mijn God na te volgen. Kijk, dit is het voorbeeld wat we na moeten volgen. Er in volharden het voorbeeld van de Heer na te volgen. En wie moeten we dan na volgen? Jezus. Toen zwoer Mozes op de dag: het land dat uw voeten betreden hebben zal voor eeuwig voor u zijn. En voor uw kinderen tot erfelijk bezit. Omdat u erin volhard hebt de Heer mijn God na te volgen. En zie, nu heeft de Heer mij geweten te houden, zoals hij het gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heer dit woord van Mozes gesproken heeft, toen Israël door de woestijn trok. En nu, zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Zie maar een mannetje met een stokje aan water, maar een kreuk omheen. Hier staat iemand volgeloof. 85 jaar oud, hij is gevormd door het leven. De Heer van de zon. De woestijn heeft zijn leven gekenmerkt. En op het netvlies heeft hij hoe hij was als 40-jarig jongetje. En 0-jarig jongetje. Hoe hij opgegroeid is in het land Egypte. Slaaf geweest. Door de Rode Zee. 40 jaar in de woestijn. En 5 jaar een overwinningsleven heeft geleefd. Hij heeft reuzen geslagen. Hij heeft het hele land kamer over zijn ogen. Overwonnen zien worden door God. Met hagelstenen, met vuren. Wauw, deze man is zo geworden. En dan komt hij voor een prachtig moment. Maar nu, vers 12, nu dan, geef mij dit bergland, waarover de Heer op de dag gesproken heeft. U, tegen Joshua, hebt het zelf in die dag gehoord. Daar in naartoe te waren, er grote, versterkte steden. Misschien zal de Heer met mij zijn, zodat ik hem verdrijf, zoals de Heer gesproken heeft. Toen zegende Joshua, en hij gaf Caleb de zoon van Jefune Hebron als erfelijk bezit. Daarom het Hebron voor Caleb, de zoon van Jefune, de Kenezit, tot erfelijk bezit gedacht, omdat hij erin volhard had de Heere, de God van Israël, na te volgen. De naam van Hebron was vroeger de stad Arba, die een groot man was onder de Enakieten. Dus zelfs onder de reuzen waren er ook grote mensen. En het land was van de strijd. Prachtig om te zien dat een man van 85 jaar niet het kleinste dorpje uitkiest, met dwergen, dat nou, dat kan ik makkelijk verslaan. Maar hij zegt, geef mij dit stuk, deze stad, Hebron. En dat was niet zomaar een stad, dat was een stad waar één leider was, die was groot onder de reuzen. Dus dat was een superreus. Hij had een naam en hij was groot boven de reuzen. En hij zegt, Caleb, een man van 85 jaar, die van alles heeft meegemaakt. Hij zegt, geef mij de stadse land. Geef mij maar het moeilijkste gedeelte. De Heer zal met me zijn, zoals hij gesproken heeft. Dat is het leven van God ons bewaren. Staan op de belofte van mijn Heer en God. Als u nou uw rust niet herkent in uw leven, dan zegt u vanavond in uw gebed, en gaat u mee naar God toe, dan zegt u, u heeft mij een belofte van rust gegeven. En ik wil niet dat ik nog verder zal leven zonder deze rust. Zonder dat u mij deze rust gaat geven en zonder dat ik verder ga om te leven vanuit deze rust. Dat gaan wij nu maken als Caleb. Als u erin volhardt de Heer na te volgen en op zijn woord en op zijn belofte stand te houden. Dan kunt u reus aan. Dan kunt u moeilijke situaties in het leven aan. Maar wij laten wel geen energie meer in ons leven. En in deze wereld, toch komen wij in moeilijke situaties. En moeilijke situaties zijn voor God niet te moeilijk in uw leven. En hij wil u er doorheen helpen. Hij wil u allereerst laten genieten van de schepping. Laten genieten en te rusten op het volbrachte werk van de Heer Jezus. En die overwinnaar, waar we zo vaak van zingen, Jezus overwinnaar, die wil door jou heen zijn overwinningsleven geven, zodat u ook overwinningen kunt behalen. En Jezus daar al eer. Goed, laten we teruggaan naar Hebreeën 4. Daar komen we bij een prachtig, hele bekende tekst. Niemand door ongehoorzaamheid ten val zal komen, want... Elke keer als ik de hoogste les heb, ja, eigenlijk is het 12 een soort van losse tekst. Een prachtige tekst, daar wordt vaak aangehaald. En misschien komt je vaak door je denken heen. Als je bidt, vaak tijdens een bidstond, komt dit wel eens naar voren of tijdens een preek. Want het woord van God is leven en krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeel, de overleggingen en klachten van ons hart. Maar dit woord, dus 12, deze tekst, die wordt als het ware gelegd op hetgeen wat allemaal hiervoor gezegd is. Dat we moeten volharden. Dat we nog toe moeten zien dat niemand achterblijft. Dat we nog moeten toezien dat we die rust binnengaan. Dat we elkaar elke dag vermanen. En het woord van onze God, want... Houd het vast. Dus al deze beloftes die er zijn, en al dat woord, alles wat geschreven is door God... Want het woord van God is levende kracht. Laat ik eerst kijken naar het woord woord. In het Grieks zijn er twee woorden voor het woord woord. Vergeet het interessant vinden. Allereerst hier staat het woord logos. Logos betekent eigenlijk het geschreven woord. Johannes 1 kennen we natuurlijk allemaal. Die begint, in het begin was het woord... Dat het woord logos. In het begin was het logos. En het logos was God. Dit was in het begin bij God. Dus het woord. En dan zegt het het logos is vlees geworden. Daar wordt eigenlijk mee bedoeld. De hele Bijbel. Met name zeker niet vanuit het Oude Testament. Het logos. Het geschreven woord. Ja? Onthouden. Het woord logos. En dan is er nog een ander woord, het woord rema. Dat komt voor in Romeinen 10, waar het staat, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. En het woord rema betekent eigenlijk het gesproken woord, het gepredikte woord. Nabij u is het woord, is het rema. Nabij u is het gepredikte woord in uw mond en in uw hart. woord wat gepredikt wordt, niet het woord wat ik verkondig, maar het geschreven woord. Deze Bijbel. De Bijbel die u op schoot hebt, op je tablet, op je telefoon. Dit woord is zo levend en zo krachtig. Het is eeuwig en het is vlees geworden. Dit woord heeft dus gestalte gekregen in Jezus Christus zelf. Dit eeuwige woord wat er vanaf het begin was. Johannes 1. In het begin was het Logos. En het Logos was bij God en het woord. Het Logos was God. En het Logos is mens geworden. Dit woord, het Oude Testament, de beloftes die er van kracht zijn, is zo levend en zo krachtig, zelfs anno 2020, is het zo krachtig dat het dwars door je heen gaat. Dat het jou openbaart waar de zwakke plekken in je leven liggen. Dat het openbaart waar de zonden liggen. Zoals het zegt, het overlegt, het oordeelt de overleggingen van het hart. Het snijdt van één wat niet goed is in jouw leven. Het gaat dwars door je heen. Daarom is het woord en het evangelie van Abraham ons veilig. Want het zegt dat we ons moeten bekeren. Het zegt dat we onze zonde achter ons moeten laten. En dat we een nieuwe focus moeten hebben. Achter Jezus aan. En dat betekent een weg, ja, van lijden. En tegelijkertijd een weg van rust. Een weg waarop we mogen rusten op het volbracht werk van de Heer Jezus. En dat Hij zijn opstandingsleven, zijn goddelijke opstandingsleven door ons heen wil uitwerken. Daarom zegt Paulus, opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Zeg je met hem mee, ik wil hem kennen en ik wil de kracht van zijn opstanding in mijn leven gestalte zien krijgen. Goed onthouden dus. Het geschreven woord is leven en kracht. Daarom zou ik altijd pleiten. Als christen lezen we niet alleen het Nieuwe Testament, maar lezen we ook vooral het Oude Testament. Met het licht van het Nieuwe Testament. We slaan het in het Nieuwe Testament open, maar we lezen het samen. Lees het Oude Testament. Daarin spreekt God. Daarin is zijn woord als een tweesnijdend zwaard. Het snijdt alles af in je leven wat je moet amputeren, waarvan je moet bekeren. En dat vind ik zo mooi. Het is, zeg maar, het gaat niet één kant op. Zeg maar, het snijdt alleen maar. En het verbond ons alleen maar. Laat ons alles wat even zien. Maar het ziet ook de andere kant op. Het ziet de heerlijkheid van God. We zien al zijn beloftes. Dus aan de ene kant, ja, het maakt alles in ons leven kapot wat van onszelf is. En aan de andere kant, we zien het evangelie. We zien Gods beloftes. Het mes snijdt aan twee kanten. Dat is Gods woord. En het is zo levend en zo krachtig. Dat het vandaag de dag nog dezelfde uitwerking heeft als die het had bij Jozua en bij Caleb. Wauw. Leven en krachtig. Dezelfde uitwerking als bij Caleb. Hij staat overigens niet in het rijtje van geloofshouden van Hebreeën 10. Dat geeft niet. Weet je, in Hebreeën 10 staan er veel meer mooie dingen. Ja. Simson wordt genoemd. David wordt genoemd. Al die geloofshouden. Abraham. U kunt ook in een rijtje komen. Want het woord van God is leven en kracht. En er is geen schepsel onzichtbaar voor die God. Die God die mens werd. Die God die de Bijbel was. Die het gesproken woord heeft gegeven. Wat vlees is geworden. En niets is voor hem onzichtbaar. Zelfs maar zijn vleesspeler was voor hem niet onzichtbaar. Snap wat ik bedoel? Er is geen detail in het leven wat hem niet zichtbaar is. Hij wil in alle situaties jouw koning zijn. Jouw heer zijn. En alles ligt naar in kaal voor hem. En wij hebben straks aan hem rekenschap te geven. bent ongehoorzaam. Zal God straks deze avond bij je terugkomen om te zeggen, ik heb jou een belofte gegeven. En jij hebt geen belofte aan die levende en krachtige woord. Maar je hebt het in je hart om mij de rug te bekeren. Om je niet te bekeren. Nou, voor mij staat nu een kopje boven. Vrijmoedig nadenken. Dan zou ik blijven denken. Er begint iets nieuws in deze brief. Of in dit hoofdstuk. Maar nu, nadat hij dit allemaal heeft gezegd, slaat hij eigenlijk terug op wat er is gezegd. Hij begon in hoofdstuk 2 over die grote hoge priester. Of hoofdstuk 3. Daar stond daarom mijn broeders deelgenoten, vers 1. Aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Dus onthoud het goed. Dat hadden wij in hoofdstuk 3 gezien. Hè? Let op hem. Hij was getrouw. En terwijl hij getrouw was, had hij de hele situatie uitgelegd van het volk van Israël. Dat we ons moeten volharden om hem na te volgen. Dat hij getrouw is, dat wij elkaar moeten vermanen. Hij heeft nu uitgelegd wat het is om de rust binnen te gaan. En nu komt er eigenlijk als het ware. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan namelijk Jezus, de Zoon van God. Nou, de hoge priester was in het Oude Testament onder het volk van Israël heel bekend. De eerste was Aaron. Hij was degene die één keer per jaar het heilige de heilige binnengaan met bloed. En weet je dat geen de kinderen weten het wel, hè? Als je de tabernakelplein opkwam, dan ging je door de deur. Jezus zegt, ik ben de deur. Dan kwam je tegenover het altaar, de brandoffer. Daar werd een lam geslacht. Jezus is het lam. Daarna werd er gewassen in het wasbad. Dat is het woord. En Jezus zegt, als ik je goed heb gewassen, dan is het genoeg. Jullie zijn rein door het woord dat ik tot jullie heb gesproken. En dan kwamen we de tempel binnen, onze tabernakel, en dan stond daar een tafel met toonbroden. Jezus, het avondmaal. Daar is het licht, de kandelaar. Daar was het reukwerk, het gebed van de hoge priester, de Heer Jezus Christus zelf, die zijn gebed bij de Vader brengt. Dat ook heerlijk. En dan was er een gordijn. En achter dat gordijn was het allerheiligste, het heilige der heiligen. En wat stond daar, die van de kinderen weten dat? Dat was zo'n heilige plek, daar kon niemand komen, maar één keer per jaar moest daar verzoening worden gedaan. En dan kwam de hoge priester met een schaal bloed, en dan moest hij het gordijn opzij trekken. Dat was het bloed van het lammetje wat net achter zich was geslacht. En dan moest hij met een kwastje hyssop, moest hij dat zo op de grond spreken. En dat bloed moest voor hem uitgaan. Hij moest achter dat bloed gaan. En dat besprenkelde hij. En dan zo deed hij verzoening voor het eigen volk. En dat is wat hij hier zegt. Wij hebben een hoge priester die de hemel heeft doorgegaan. Met zijn bloed. Hij heeft aan de Vader zijn monden getoond. Het bloed wat uit zijn zij is gestroomd. Uit zijn rug, de geestelslaag is gekomen. Hij heeft het bloed aan zijn Vader laten zien. Hij heeft gezegd: ik maak voor jullie een verse weg, een levende weg. De hemel is voor ons geopend, omdat wij nu een hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus. Zeg het met me mee: het is mijn Jezus, het is mijn hoge priester. En daarom gingen mensen naar een hoge priester toe om te vertellen dat ze gezondigd hadden en dat ze zoveel moeite hadden in het leven. Deze hoge priester is geen hoge priester die zegt, nou, ik zal een beetje voor je uitspreken, het is inderdaad heel moeilijk wat je in het leven meemaakt. Nee, deze priester lijdt met u mee. Schrijft u. Wij hebben geen hoge priester die zegt, nee, geen hoge priester die niet weet waar je het over hebt. Dat kun je misschien wel met mij zien als misschien soms je nooddeel. Dan ben ik er oudste en dan denk ik, waar heb je het over? Ik herken dit helemaal niet in het leven. Misschien heb je dat wel eens als je iets deelt, tegen een ander en dat je echt denkt, ik heb niet het gevoel dat hij me begrijpt. Dat hij in mijn levenssituatie kan komen. Deze hoge priester, Jezus, die de hemel is doorgegaan, hij is de medelijdende hoge priester. Hij heeft werkelijk wat je voelt. En hij lijdt met u mee. Wauw. Als u tranen heeft, hij ziet uw tranen. Want alles is voor hem open. Het ligt kaal en naar en alles is voor hem geopend. Hij kent onze zwakheden. Zelfs als je naar kale kijkt en je denkt, niemand, daar ga ik niet komen. Hij kent uw zwakheid. En we moeten ons voor hem niet verstoppen. We hoeven ons rug niet naar God te doen en ons te schamen dat we dat geloof niet hebben. Maar we mogen juist met ons ongeloof naar deze hoge priester toe gaan. Die voor ons bidt bij de Vader. Omdat hij de hemel is doorgegaan. Omdat hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zelf is verzocht geweest in dezelfde verzoekingen als wij. Maar zonde. Hij heeft stand gehouden. En hij heeft diezelfde verzoeking ervaren die u ervaart in het leven. Hij heeft ook moeite gehad. Hij heeft te maken gehad met afwijzing in zijn leven. Er is geen nood in uw leven waar Jezus niet in mee kan komen. En niet in mee kan leiden. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Laten we van deze weg gebruik maken. Laten we van deze opening die er is geopend op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus gebruik maken. En niet zomaar als stromend met hangende schouders. We komen er weer. Nee, Heer, ik kom tot u. Neem mij mee. En laat het weer toegewijd zijn aan uw Heer. Laten we er gebruik van maken dat er een hoge priester is die voor ons bidt, die voor ons pleit, die met ons meeleidt en die alles in ons leven kent en weet en die zijn leven in ons wil uitstorten. Zijn overwinning, zijn goddelijke kracht in ons. Met het doel op dat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Ja, prachtig einde deze hoofdstuk. Om geholpen te worden. Als u nou zegt van ja, weet je, Renier, dit woord van de rust is voor mij veel te ver van mijn bed. Daar ben ik nog lang niet toe. Dan is dit de dag waarop je je mag bekeren en te helemaal gaan als een hopeloos. Als een hulpeloze je te laten helpen op het juiste tijdstip. Laten wij deze belijdenis vasthouden, zegt de Schrift. Dat heb ik nog niet gezegd. Laten wij het vasthouden. Laten wij blijven zien op Jezus hoofdstuk 2. Die boven de engel was gezegd. We zien het nu nog niet dat er alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zie dus op Jezus. En laat je helpen. En houd je vast aan zijn woord. Aan zijn geschreven woord. Houd je vast aan het loof zo bedanken. U uw zoon, de Heer Jezus, heeft gegeven. Dat u als de eeuwige, als de almachtige, zich zo diep wilde vernederen. Dat u mens wilde worden. Dat u aan de schepping zelf deelachtig zou willen worden. U heeft het gedaan. U bent zelfs de minst van alle mensen geworden. Om ons uit de diepte vandaan op te trekken. En om ons te verhogen tot uw kinderen. En om ons in de rij van koningen en prinsen te zetten. Heer Jezus, dank voor uw offer. Dank u voor uw bloed. Dank u dat u de medelijdende hogepriester bent. Dank u dat u degene bent die rust in ons leven kan bewerken. En dank u wel dat wij daar niks hoeven te doen. Dan alleen te staan op de belofte van mijn Heer en God. Te rusten op het logos. Te rusten op uzelf. Te rusten op het volbrachte werk. Te rusten op de belofte die nog steeds van kracht is. Om de rust binnen te gaan. Halleluja. Dank u wel, Heer, dat u dat in ons leven wil bewerken. Zoals Jozua en als Caleb. Heer, dat als het ware Jozua en Caleb zijn. Dat geen situatie voor ons onmogelijk is. En dat geen situatie voor ons te groot of te klein is. Heer, dank u wel. Dat wij met u, Heer, dwars door sterke benden kunnen dringen. Dat wij met onze God over muren kunnen springen. En dat u opneemt te gaan waar wij niet kunnen gaan. Dank u wel. Dat u rust belooft. Zoals u gezegd heeft. Kom.